Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 10. Het is een stormachtige nacht. Het weerlicht flitst langs de hemel. Zwaar rolt de donder door de lucht. Met treurige gedachten verlaat Bosie de plaats waar hij met Henry heeft gewoond. Onder de veranda van een leegstaand huis zoekt hij een schuilplaats. Eerst kijkt hij goed rond of niemand hem ziet. Dan kruipt hij snel onder de veranda. De stortregen klettert met felle kracht op het dak, op de bomen, op de straat. Het water kolkt in kleine beekjes over de aarde. Het gutst uit de dakgoot en dreunt naast hem op de grond. Bosie slaat zijn mantel stijf om zijn lichaam. Terwijl hij naar het onweer luistert, gaan vele gedachten door hem heen. Allemaal over zijn kleine Henry. Af en toe valt hij in een korte sluimer. Dan droomt hij dat hij het kind, de tere zwakke Henry, weer in zijn armen houdt. Hij hoort de vriendelijke stem van de jongen, maar als hij ineens met een schok wakker wordt, is hij alleen. Alleen op die grote wereld, zonder één schepsel aan wie hij al het verdriet van zijn hart kan vertellen. De regen houdt op. De eerste lichtgloed van de nieuwe dag verdrijft de duisternis van de nacht. Plotseling besluit Bosie om van een afstand het graf van Henry te gaan bekijken. Het is een heldere hemel geworden, vaag tintelen hoog in de lucht de sterren. Bosie kruipt uit zijn schuilplaats onder de veranda vandaan en gaat de heuvelweg op naar de begraafplaats. Die weg heeft hij ook gelopen toen kleine Henry begraven werd. Dat lijkt nog zo kort geleden. Boven de horizon rijst de lichtstreep van de nieuwe dag. De vormen van de hoogste grafzerken tekenen zich duidelijk af tegen de oranjekleurige ochtendhemel. Langzaam loopt Bosie verder, diep in gedachten over zijn kleine Henry. Het vocht uit de aarde begint te dampen. Een mistige waas omsluit de begraafplaats en hult de omgeving in een witte nevel. Bosie is dankbaar voor de mist. Nu zullen de vroege wandelaars hem niet herkennen. Dichter aan dichter nadert hij de stille plaats waar kleine Henry begraven is. Ineens blijft hij stilstaan en luistert scherp naar geluiden uit de verte die dichterbij komen. Hij herkent de voetstappen van dragers. Weer overvalt hem de angst dat vroegere vrienden hem zullen herkennen. Snel loopt hij een andere kant uit, naar de overkant van de graftuin. Het is niet zijn plan door de poort naar binnen te gaan. Hij wil alleen, vanuit de verte, naar Henry's graf kijken. De voetstappen komen ook deze kant uit. Bosie wil wegkruipen. Waar kan hij een schuilplaats vinden dat niemand hem ziet? Het geluid komt dichterbij. Ineens ontdekt hij een breuk in de muur. Een deel van de stenen wal is weggegleden. Daar is een opening waar hij doorheen kan kijken. En binnen de muur zijn struiken en bomen om zich te verbergen. In een plotselinge drang kruipt hij over de aardenwal omhoog en komt in de graftuin. Nu kan hij niet langer op een afstand blijven. Meteen loopt hij naar het graf van Henry. Hij herkende de grafsteen, want meneer Smit had hem, toen hij nog in India woonde, een tekening van de zerk gegeven. Bosie herkent ook de palmbomen die er dichtbij groeien. Op dit moment verliest hij zijn vrees om herkend te worden. Hij denkt er niet meer aan dat hij op de begraafplaats van de Europeanen is, waar het Indiase volk niet wil komen. Bij het graf van Henry knielt hij neer. Bosie weent om het kind dat niet meer bij hem is. Voor de ingang van de graftuin blijft een groepje Indiase dragers stilstaan. Ze zetten de Sedans Kerr op de grond. Een Europeaan, meneer McNeil, stapt uit de Oosterse draagstoel. Blijven jullie hier op mij wachten totdat ik terugkom? Vraagt hij. Hij wil alleen de begraafplaats opgaan. Het is volgens de Hindoe-godsdienst aan zijn dragers verboden een Europese begraafplaats te betreden. Tot zijn teleurstelling is het toegangshek op slot. Hij kan de graftuin niet ingaan. Toch wil hij naar binnen, want daar, in die tuin, ligt zijn jongste kind begraven. Het is nu 2 jaar geleden dat zijn kleuter hier in Berhampoere naar het graf moest dragen. Hun lieve kleine jongen was heel kort ziek geweest. Zijn vrouw en hij hadden veel verdriet gehad bij het sterven van hun kind. In die moeilijke dagen, bij dat grote verdriet, kregen ze bezoek van een meneer en mevrouw Baron uit Berhampoere. Die troosten hen en vertelden dat kort daarvoor in hun huis ook een jong kind was gestorven. Hij heette Henry Lane. Maar Bosie, de Indiase verzorger van de jongen, noemde hem altijd kleine Henry. Mevrouw Baron had hen toen de hele levensgeschiedenis van kleine Henry verteld. Een zoontje was op hetzelfde kerkhof naast Henry Lane begraven. Nu is hij na 2 jaar afwezigheid op doorreis 1 dag in Berhampoere. Hij verlangt om weer bij het graf van zijn kind te staan. Meneer McNeil loopt rond de muren van de graftuin. Maar ook de achteringang is stevig op slot. Er is geen beweging in te krijgen. Verderop is een deel van de muur ingevallen. Waarschijnlijk is hij deze nacht door de hevige regenval ingestort, want de ruïne lijkt vers. Door het gat in de muur kan hij in de verte de graftombe van zijn kind zien. De breuk is groot genoeg om er doorheen te klemmen. Op de begraafplaats blijft hij even onder een boom uitrusten. Dan ziet hij in het vage morgenlicht de figuur van een zwarte man die over de steenblokken van de ingevallen muur tevoorschijn komt. Voorzichtig kruipt die man met zijn knieën over de grond verder het kerkhof op. Schuw en bang dat iemand hem zien zal. Onhoorbaar beweegt hij over de aarde en verdwijnt spoedig naar het binnenste deel van de begraafplaats. Meneer McNeil weet niet wie de man is die daar schuw tussen de bomen verdwijnt. Misschien is het een van de bewakers, denkt hij. Rustig loopt hij door de lange lanen van de tuin. Maar zoveel van zijn Engelse landgenoten zijn begraven. De meesten van hen werden ziek van het ongezonde klimaat in India. Ze kregen hoge koortsen en stierven spoedig, ver weg van hun vaderland en ver van hun familie in Europa. Onder de ruisende bomen en tussen de grafzerken hangt een gewijde stilte. Diep in gedachten vervolgt meneer McNeil zijn weg naar het graf van zijn kind. Zijn ogen turen en zoeken door de ochtendschemer naar de bekende zerk. Ja, daar ziet hij het grafje. En daarnaast? Meneer McNeil blijft plotseling onbeweeglijk stilstaan. Want daarnaast, bij de marmeren zerk van Henry Lane, daar is een man op de grond geknield. Een zwarte Indiase man. Met gevouwen handen en zijn ogen omhoog gericht, roept die man woorden van groot verdriet. Meneer McNeil luistert. Hij moet wel luisteren als de geknielde man klagend roept. O, mijn Henry, mijn zoon, zullen wij elkaar ooit weer ontmoeten? O, mijn zoon, hoe zoet is de herinnering aan jou. Mijn hart heeft mijn eigen volk losgelaten om voor jou te kunnen zorgen. Om mij aan jou vast te klemmen en toch moet ik jou loslaten, loslaten voor altijd. Kan er eenzelfde hemel zijn voor jouw volk en mijn volk? Er is vrees in zijn stem als hij spreekt. O Brahma, God van mijn ouders, wees niet toornig op mij dat ik durf te twijfelen aan uw macht. Mijn ouders hebben mij geleerd dat niemand groter is dan u, dat alles afhankelijk is van u. Maar wat zeg ik? Het kind, mijn Henry, om wie mijn ziel weent, diende een andere God. Een God van liefde, een God vol barmhartigheid. O, waarom was hij niet mijn God, dat ik hem mag dienen? De geknielde man weent en klaagt uit de onuitsprekelijk verdriet. En dan roept hij duidelijk verstaanbaar voor meneer McNeil: waarom hebben mijn ouders mij in het water van de Ganges gedoopt? Waarom kozen zij die rivier tot mijn beschermende God? Mag ik nu twijfelen aan haar macht? Zij zal mij verschrikkelijk straffen als ik haar niet meer vereer. O, mijn Henry, jij vertelde over jouw God die zijn licht in jouw hart liet schijnen. Zal ik jou dan nooit weer terugzien? Waarom heeft jouw God die flonkerende diamant die jij voor mij was zo spoedig tot zich genomen? Mijn leven is donker geworden, want jij bent niet meer bij mij. O Brahma, God van mijn ouders, de God van Henry is een andere God. Wanneer heeft Brahma een ziel gevormd zoals in mijn Henry was? Zo zuiver, zo vriendelijk, zo edel. Nee, dat kan hij niet. Alleen de God uit de Bijbel kan een ziel vormen, vol zuiver licht, zo stralend van liefde, zoals mijn kleine Henry was. Meneer McNeil luistert roerloos. Zijn ziel trilt van emotie. Ja, en nu begrijpt hij wie die man is. Die geknielde, klagende man, dat moet Bosi zijn. Bosi, de trouwe Indiase verzorger van Henry. Elk woord dat hij van Bosi verstaat, wordt in zijn hart ingegrift om nooit meer te vergeten. Hij ziet hoe de geknielde man zijn hoofd tegen de marmeren zerk duwt en zijn handen de steen omklemmen. Bosi kreunt en begint bitter te schreien. Hij hoort hem roepen: O, mijn zoon, ik wenste dat jouw God ook mijn God wil zijn. Meneer McNeil doet een stap achteruit in eerbied voor die diep bedroefde man daar voor hem. Hij begrijpt de worsteling van Bosi's ziel, de strijd van een ziel die wordt losgemaakt uit de duisternis en geleid naar het licht van de Heer Jezus Christus. De zaligmaker zal ook aan Bozi zijn belofte vervullen uit Johannes 14. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Door een beweging van de heer MacNeil kraakt een dorre boomtak af. Bozi schrikt van dat geluid. Ineens merkt hij dat hij niet alleen is. Plotseling springt hij overeind en wil weglopen. U bent Bozi, de trouwe verzorger van kleine Henry, vraagt mijn heer MacNeil vriendelijk. Met een bonzend hart blijft Bozi onbeweeglijk staan en staart de vreemde heer aan. Ik zag jou geknield bij het graf van je kleine Sahib. De herinnering aan dit kind moet wel diep in je hart gegrift zijn, Bozi. Ik begrijp dat er grote strijd in je ziel is. Jij verlangt dat de God van Henry ook jouw God wil zijn. Je bent toch niet vergeten wat Henry voor zijn sterven tegen jou gezegd heeft toen hij sprak: O Bozi, wat zal er van jou worden als je die grote zaligheid uit Christus niet zult geloven? Toen heeft Henry ook voor jou gebeden en gevraagd: O Heer Jezus, verander toch het hart van mijn arme Bozi. Verwonderd en nog steeds wat angstig blijft Bozi de heer MacNeil aanstaren. Bent u alleen of zijn uw dragers hier ook? Fluistert hij, terwijl hij schuw in het rond kijkt. Bozi is ontzettend bang dat iemand zijn woorden van twijfel over de god Brahma gehoord heeft. We zijn hier alleen, Bozi, zegt de heer MacNeil geruststellend. Niemand anders dan jij en ik zijn in deze graftuin. Wij beiden bezoeken het graf van een kind dat we zo lief hebben. Meneer, u bent een vreemdeling, maar ik ben een hindoe. Als mijn volk hoort dat ik deze begraafplaats bezoek, zullen ze mij voor altijd verachten. Ze zullen mij onrein noemen. Maar ik vertrouw dat meneer mij niet zal verraden. U zult aan niemand vertellen dat u mij hier ontmoet hebt, vraagt hij smekend. Dan vervolgt hij aarzelend: Ik zal naar het heilige water van de Ganges gaan, mij daar onderdompelen en vergeving krijgen voor mijn overtreding dat ik deze plaats bezocht heb. Maar Bozi, zegt de heer MacNeil, werkelijk geschrokken. Bozi, wat hoor ik je nou zeggen? Wil jij je zonden laten afwassen in het rivierwater van de Ganges? Ben je vergeten wat je tegen kleine Henry gezegd hebt in de laatste dagen van zijn leven? Toen zei je: Henry, ik moet er de hele dag aan denken dat ik een zondaar ben en altijd zo geweest ben. Ik ga geloven dat mijn zonden zo groot zijn dat al het water van de Ganges ze niet kan wegwassen. Ik verlang te geloven in de Heer Jezus. Herinner jij je deze woorden, Bozi? Ja, die woorden heb ik gesproken. Mijn heer weet alles wat ik gezegd heb, antwoordt Bozi verbaasd. Het waren goede woorden die jij toen sprak, Bozi. Als je oprecht gemeend hebt wat je tegen Henry zei, dan heeft God jouw ogen open gedaan om de waarheid te zien. En God doet geen half werk. Hij zal zijn werk afmaken, ook in jouw leven. Maar wil de God van Henry ook de God van deze arme hindoe zijn? Bozi's stem is vol twijfel. God ziet ons niet zoals de mensen ons zien. God ziet het hart aan en hij is bereid allen te ontvangen die tot hem komen. antwoordde heer McNeil. En Bosie, je moet dit goed onthouden. Je hebt eens tegen Henry gezegd dat er vele beekjes en rivieren zijn waar water doorstroomt en al dat water komt uiteindelijk op dezelfde plaats in de zee. En dat er ook zoveel verschillende godsdiensten zijn die alle naar de hemel leiden en dat de hindoe-godsdienst net zo goed is als het christelijk geloof. Maar zo is het niet. God is een volmaakt, heilig, ondeelbaar wezen. Hij alleen is de weg tot de zaligheid. Dat staat in Gods woord. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Bosie luistert en blijft een paar minuten zwijgen. Dan begint hij over kleine Henry te spreken. Hij kan dat kind niet vergeten. Er zijn zoveel kinderen op de wereld, Bosie. Was Henry dan anders dan andere kinderen? Vraagt de heer McNeil. Ja, zegt Bosie. Hij was anders, omdat de God die hij diende hem opnieuw gevormd had. Met een hart waarin liefde woonde. Waarom dien jij dan die God niet? Is hij het niet waard geëerd te worden? O ja, alleen de God van de Bijbel, de God van mijn Henry, is de enige God die ons een nieuwe geest kan geven, vol licht en liefde. Ik ben bereid de goden van mijn ouders los te laten om God te dienen. Bosie keert zich langzaam om, met zijn gezicht naar Henry's graf, zijn rug naar de heer McNeil gekeerd. Zijn laatste verdrietige uitroep is: O mijn zoon, ik hoop dat jouw God eenmaal mijn God zal zijn en dat ik bij jou zal komen om nooit, nooit weer te twijfelen. O Heer Jezus, verander toch het hart van deze arme Bosie. Onverwachts verdwijnt hij. Meneer McNeil ziet hem niet weer terug, maar deze ontmoeting maakt zo'n indruk op hem dat hij dezelfde dag een brief aan de heer Smith in Engeland schrijft. Als meneer Smith de brief na enkele maanden ontvangt, voelt hij de noodzaak naar India te reizen om Bosie te ontmoeten. Onder Gods heilige regering ontvangt de heer Smith een verzoek van een handelsfirma om voor enkele maanden naar Noord-India te gaan, dicht bij de Gangesrivier, waar Bosie's familie woont. Opnieuw wil de Heere een van zijn kinderen, de heer Smith, gebruiken om de diep bedroefde Bosie te troosten en hem in zijn laatste levensdagen te begeleiden op de weg naar het hemelse Jeruzalem. Diezelfde dag ontmoet Bosie in Barmapuren een man die hij nog van vroeger kent, toen hij in de villa bij de kleine Henry woonde. De man is in dienst bij een hindoe van hoge kaste. Hij raadt Bosie aan met hem mee te gaan naar Patna, naar het huis van de hindoe-meester. Bosie doet het. Hij moet toch ergens werk hebben en wat verdienen. Na 2 dagen vraagt de hindoe hem of Bosie in zijn dienst wil komen. En de riksja-knecht, drager van een oosterse stoel aan draagstokken op wielen. Bosie wil dat heel graag. Hij gaat met zijn nieuwe meester mee naar het grote landhuis in Bar. Voortaan neemt hij zijn nieuwe meester hem elke dag mee naar de stad Patna, waar hij een winkel heeft. De hindoe-meester is een rijke koopman. Vlak bij zijn landhuis heeft hij een eigen tempel laten bouwen. En daar onderhoudt hij een Brahmin-priester. De tempel is gewijd aan de aapgod. Dicht daarbij is een zogenaamde heilige grot, bewoond door gewijde apen. Elke morgen trekt Bosie samen met een andere drager de reskjawagen met zijn meester van Bar naar Patna. Meestal gaat de koopman 's avonds per boot over de rivier naar zijn eigen huis terug. Buiten het trekken van de reksja heeft Bosie verder niets te doen. In zijn vrije tijd bekijkt hij vaak de apengrot en let hij op de Brahminpriester die in de tempel moet dienen. Hij gaat steeds meer zien van de gruwelijke afgoderij die daar gepleegd wordt. Een slechter mens dan de Brahminpriester die in de tempel dient, heeft Bosie nog niet ontmoet. Hij vergelijkt de handelingen van de oude Hindoe-priester met het leven van weinige Engelse christenen die hij in India kende, zoals meneer Smit, mevrouw Baron en zijn onvergetelijke kleine Henry. Daaruit weet hij duidelijk welke verschillende uitwerking deze godsdienst op de mensen heeft. De goddelijke natuur van het zuiver christelijk geloof in de Heer Jezus Christus als haar verlosser staat lijnrecht tegenover de vreselijke godsdienst van de Brahmaan-godsdienst. Alleen de hoogste kaste uit het volk in India kan aanhanger van de Brahmaan-godsdienst zijn. Ze geloven niet dat God een persoon is, maar een geest aan wie alles is onderworpen. Ook de mindere goden worden beïnvloed door de hoogste geest van de Brahmaan. Deze godsdienst had 4 soorten aanhangers, in 4 kasten verdeeld. Namelijk ten eerste de hoogste kaste, de priesters en de geleerden, de tweede de vorsten en de krijgslieden, de derde landbouwers, handelaren en ambachtslieden en de vierde de laagste kaste, de dienstbaren en slaven. Dit kastenverschil wordt door de Brahminpriester streng gehandhaafd aan de lagere kaste wordt onderdrukt en misbruikt door de hogere kaste. Bosie huivert als hij de afschuwelijke gewoonten van de tempelpriester tegenover zijn ondergeschikten ontdekt. De vuile taal en de dierlijke handelingen, alsof de mensen schepselen zijn zonder ziel, vervullen hem met walging en onrust, dat hij daar niet langer kan wonen en werken. Hij wil bij deze hindoe-meester vertrekken. Hij wil daar vandaan. Maar waar moet hij dan naartoe gaan? Zijn er dan nergens redelijke mensen of christenen te vinden die hem kunnen helpen? O, waarom duurt het zo lang voordat meneer Smit uit Engeland terugkomt? Bosie durft bij het huis van zijn hindoe-meester niet te vertellen dat hij in zijn hart een christen is. Daar durft hij niet in zijn bijbelbladen te lezen. Daar durft hij niet openlijk te bidden. Dank u wel voor uw aandacht.